Hey, zie hier al een nieuwe aflevering van Outcasts. Deze zevende episode gaat over ADHD bij vrouwen. Dit is Outcasts, fijn dat je er opnieuw bij bent. Jullie hebben massaal naar de vorige podcastaflevering geluisterd, waarvoor dank. Een van de redenen dat het zo lang heeft geduurd, valt eigenlijk terug te brengen naar mijn ADHD. In de media sprak ik een lange tijd vooral over mijn autisme, maar mijn therapeut zei dus onlangs dat mijn ADHD minstens zo opvallend is, misschien zelfs nog opvallender. Nu, ik heb het geluk dat mijn diagnose op jonge leeftijd werd gesteld, maar heel veel vrouwen krijgen pas later of zelfs geen diagnose. Dat komt onder andere omdat ADHD zich anders presenteert bij vrouwen dan bij mannen. Daarom ga ik in deze aflevering praten over het volgende. ADHD dat te laat of zelfs niet wordt opgemerkt. Bekende en onbekende kenmerken van hoe ADHD zich uit bij vrouwen. Waarom zoveel vrouwen ADHD schaamte hebben. En ADHD, is dat nu eigenlijk een aandachtstekort of is dat niet eerder een andere verdeling van aandacht? Laten we eraan beginnen. Vooraleer ik in detail treed over ADHD en de eerder vertelde agendapunten. Het is precies een meeting, agendapunten. Ik wist echt geen betere naam, sorry. Er zijn drie types ADHD en ik ga het even hebben over hun bijbehorende kenmerken. Het overwegend onoplettende type, type 1, ook wel ADD genoemd, wordt gekenmerkt door, ja, zoals de naam het verraadt, vooral onoplettendheid. Als je snel afgeleid bent, heel dromerig bent, passief of teruggetrokken bent, weinig gevoel voor organisatie hebt, vergeetachtig bent, als je vaak te horen krijgt dat je precies niet luistert of je effectief niet luistert, of als je vaak dingen verliest, last hebt met het sociale, moeite ondervindt met het volgen van instructies en moeilijk je aandacht ergens bij kunt houden, dan kan dat wel eens zijn dat je dit type hebt. Het tweede type is het impulsieve, overwegend hyperactieve of impulsieve type ADHD type 2 genoemd. En daarbij zie je vooral mensen die moeilijk kunnen stilzitten, moeilijk hun beurt kunnen afwachten, van de ene activiteit naar de andere hollen, overdreven veel praten, van de hak op de tak springen, anderen constant in de reden vallen, zichzelf soms ook in gevaarlijke situaties storten, zichzelf heel moeilijk kunnen afremmen. Ze leggen wel makkelijk contact, maar ze hebben eerder moeite met het onderhouden van contacten. En dan heb je nog type 3, het gecombineerde type. Dat is eigenlijk een combo van het eerste en het tweede. Oftewel het type ADHD dat ik heb. Joepie! En dan nu. ADHD dat laat of zelfs niet wordt opgemerkt. Ik heb zoveel berichten gekregen van vrouwen al die net hun diagnose ADHD of ADD what's in a name kregen en die mij dan vertellen van Magali, ik ga door een rouwproces of Magali, ik moet mezelf precies terug heel mijn leven herevalueren. Ik weet eindelijk dat ik niet lui ben. Ik weet eindelijk hoe het komt dat ik mijn diploma niet kon behalen. Ik weet eindelijk dat het niet aan mij ligt. Ik krijg zoveel antwoorden op vragen die al mijn hele leven lang mijn parten speelden. En ja, dat is nog maar het tipje van de ijsberg, want er zijn minstens evenveel vrouwen die eigenlijk nog steeds kampen met een laag zelfbeeld en die zich afvragen waarom dat ze bepaalde aspecten van hun zijn niet kunnen, moeilijker in kunnen groeien en misschien nooit zullen weten dat het antwoord ADHD is. Het is nu eenmaal zo dat ADHD nog altijd vaker bij jongens en mannen wordt vastgesteld. Als je kijkt naar de cijfers, 13% van de mannen krijgen ooit een diagnose van ADHD, terwijl 4,2%, dat is 9% minder. Ja, mijn wiskunde zit nog steeds goed. 9% minder dat diagnose ADHD krijgt bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd waarop zo'n diagnose komt, is 7 jaar. Nu, we weten dat die cijfers ook outdated zijn, want let's face it, er zijn nog steeds heel veel misdiagnoses, late diagnoses en de mensen die op jonge leeftijd, op vroege leeftijd een diagnose ADHD krijgen, die zijn eigenlijk best lucky, omdat die al heel vroeg bepaalde maatregelen, medicatie en zo kunnen nemen. Ik kon natuurlijk niet zeggen dat de situatie voor mensen met een late diagnose hopeloos is. Integendeel, mijn boodschap is net mild. Wees mild voor jezelf en weet dat ADHD een valid conditie is. Maar welke kenmerken zie je vaak terug bij ADHD in vrouwen? Vraagt u misschien af. Vooraleer ik daar verder op inga, wil ik nog even aanstippen dat sommige van die kenmerken zich ook bij mannen presenteren. Maar ik heb geprobeerd om een selectie te maken van de meest bekende en onbekende of over het hoofd geziene eigenschappen die te maken hebben met ADHD, om zo'n ruim mogelijk vrouwelijk publiek te bereiken. Er zijn mensen buiten net naar mij aan het kijken en ik wijs zo naar mij. Sorry voor dit intermezzo. Mag ik het op mijn ADHD steken? Alright. Dus even kijken naar die kenmerken van ADHD bij vrouwen. Het eerste kenmerk van ADHD bij vrouwen is de gebrekkige emotieregulatie. Maar dat was heel moeilijk om te zeggen. De gebrekkige emotieregulatie, of het nu woede, verdriet, vreugde, angst is. Wij voelen emoties zo hard binnenkomen, dat is precies of er ligt iets compleet beslag op ons brein, waardoor dat wij niet goed kunnen functioneren. En we zijn dan precies een tikkende tijdbom. En voor zij met ADHD die last hebben van impulsiviteit, wanneer ze getriggerd worden in een bepaalde emotie, dan kunnen ze daar heel impulsief en heel direct op reageren. En vaak wordt er zo gezegd door de omgeving, maar ja, dat is wel niet evident voor ons. En ik herken dat, maar het is ook niet evident voor de persoon met ADHD zelf om die dingen constant te voelen, om zo te zijn. En wat het er ook niet gemakkelijker op maakt, is dat heel veel vrouwen met ADHD last hebben van afwijzingsgevoeligheid. Dat heeft zelfs een naam, Rejection Sensitivity Disorder. Dat betekent dus dat vrouwen met ADHD, ja, mannen ook, maar ik heb het hier over vrouwen, hè, opnieuw, dat die heel veel moeite hebben met het aannemen van kritiek. Dat voelt heel, heel intens aan. Mensen met RSD, de afkorting van Rejection Sensitive Dysphoria, is veel schaamte, een laag zelfbeeld, moeite om emoties te reguleren, zeker wanneer ze worden afgewezen, het onderhouden van relaties, het faalangst, hoge standaarden zetten voor zichzelf, om afwijzing zo te voorkomen, maar tegelijk leggen ze zichzelf zoveel meer druk op. En al die dingen die komen een beetje samen en dat zorgt ervoor dat heel veel vrouwen met ADHD een cocktail van emoties zijn. En dikwijls wordt dat in de hulpverlening gewoon gezegd van ja, het is gewoon een hoogsensitieve of een gevoelige vrouw of die heeft wat meegemaakt. Maar er wordt eigenlijk, of zelfs depressie, hè, dat komt ook vaak voor, maar het onderliggende ADHD wordt dan niet gezien of laat-tijdig opgemerkt, zoals ik al eerder zei. Heel schrijnend eigenlijk. En dan heb ik het nog niet gehad over de misdiagnoses, borderline. Ziet je ook heel vaak bij vrouwen die eigenlijk ADHD hebben. En vooral omdat, zeker in de kindertijd, die emotieregulatie is dan sowieso moeilijk. Kinderen moeten dat nog leren. En ADHD wordt gezien als een probleem in de ontwikkeling. Dus vooral in de ontwikkelingsjaren hebben kinderen daar last van. En hun omgeving ook. En wat daarbij ook nog komt kijken is alexithymie, waar heel veel vrouwen met ADHD last van hebben. Komt ook voor bij autisme trouwens. Alexithymie is de moeilijkheid om het herkennen, om de eigen emoties te herkennen en te omschrijven. En dat, vroeger werd gedacht dat dat specifiek bij autisme of ADHD hoorde, maar eigenlijk is het een typische traumareactie. Dat is het in contact staan met het eigen gevoel is voor veel vrouwen met ADHD heel, heel moeilijk. En alsof het dan niet zo moeilijk genoeg is dat wij last hebben van zo een moeilijke... Ik gebruik heel veel het woord moeilijk. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Alsof het nog niet lastig genoeg is dat wij heel veel last hebben met het reguleren van de eigen emoties, kunnen heel veel vrouwen met ADHD daar ook nog eens niet te goed over praten. Zelf heb ik daar totaal geen enkel probleem mee. Misschien babbel ik zelfs iets te gemakkelijk over gevoelens soms. En dan nu het tweede kenmerk. Hyperfocus, dat is iets positiefs, want er zijn ook heel veel positieve dingen verbonden aan ADHD bij vrouwen. Hyperfocus is daar één van. Alvorens ik uitleg wat dit allemaal inhoudt, ga ik nog even dit zeggen. Hyperfocus heeft te maken met het motivatiesysteem van neurodivergente personen. Personen met ADHD, autisme, dyslexie, dyscalculie enzovoort. Dat motivatiesysteem dat werkt vaak anders, waar dan neurotypische mensen dingen vooral in orde gaan brengen of gaan regelen of dingen gaan organiseren op basis van prioriteit, Werkt dat bij ADHD anders? Moet er sprake zijn van ofwel creativiteit, het moet nieuw zijn, het moet in competitie zijn met iemand anders, het moet dringend zijn of het moet te maken hebben met een van onze passies. Dus aan één van of meerdere van deze vijf voorwaarden moet voldaan worden. Dat maakt dat het uitdagend kan zijn om bijvoorbeeld werk op tijd af te krijgen. Je kent het wel, hè? Mensen die zeggen van oh, ik wist al 2 weken dat ik hier aan moest beginnen en nog steeds ben ik er gisteravond pas aan begonnen. Hoe is dat nu toch mogelijk? Wel, dat heeft te maken met je motivatiesysteem. Stop met jezelf schuldig te laten voelen. Je kunt er niks aan doen. En de kans dat wanneer dat jij 12 uur van tevoren aan een taak begint of een nachtje door moet doen, dan is de kans reëel dat jij nog steeds het beste werk ooit neerzet, omdat jij dan in hyperfocus verzandt. Ja, die hyperfocus is dus echt een voordeel, want wanneer dat wij gedwongen worden door tijd, competitie, nieuwigheid enzovoort, dan kunnen wij echt onze aandacht ergens heel goed op richten. En ja, dat zorgt voor, bij veel vrouwen voor schaamte, waar ik het zometeen ook over ga hebben, hè? Omdat ze weten niet dat ze een interesse-gebaseerd zenuwstelsel of een ander motivatiesysteem hebben. En door dat niet te weten, opnieuw leggen ze zichzelf heel veel druk op en moeilijk. Een bijproduct van die hyperfocus is tijdblindheid. Dus wanneer dat wij zo in de zone, gelijk dat wij dat noemen, zitten, kunnen wij echt volledig geen besef meer hebben van tijd. En ja, de tijd vliegt voorbij en plots zijn er nog keiveel andere dingen die we moeten doen. En zo gaat de bal weer aan het rollen. Een derde kenmerk zijn problemen in sociale relaties. Van kindsbeen af kreeg ik al te horen dat ik heel veel energie had en dat ik mensen niet liet uitspreken. En ja, dat zorgde voor strubbelingen in mijn sociaal leven, maar ook op volwassen leeftijd loop ik tegen de lamp en samen met mij nog heel veel andere vrouwen met ADHD. Hoeveel van jullie hebben zich al afgevraagd stilgestaan bij het feit van ik wou dat ik eigenlijk een betere vriendin was, ik wou dat ik een betere partner was, ik wou een betere moeder dat ik er meer kon zijn voor anderen, dat ik verjaardagen kon onthouden, dat ik op tijd was voor een tractatie voor mijn jarig kind in de klas, dat ik in staat zou zijn om op tijd te komen op een afspraak met die ene vriendin die dat zo belangrijk vindt. Dat kan echt heel belastend zijn. En zeker in tijden waar het er vooral online wordt gecommuniceerd, dan is er nog de overwhelm van berichten op WhatsApp, Messenger enzovoort, die allemaal beantwoord moeten worden, die dan worden vergeten. Het zorgt er in heel veel gevallen voor dat vrouwen met ADHD op een gegeven moment zichzelf isoleren of geïsoleerd raken van vriendschappen die misschien keigoed zitten op zich, maar die stroef verlopen omdat ADHD roet in het eten gooit. Waar ik zelf last mee ondervind is aandacht bij gesprekken houden. Ik vind het zo moeilijk om tijdens gesprekken niet impulsief in te pikken op wat iemand vertelt of om een zijspoor te maken of om veel meer aandacht te besteden aan wat er zich op de achtergrond afspeelt in plaats van in het gesprek zelf. En dat zijn zaken die mij respectloos doen overkomen, maar het is niet omdat ik u niet interessant genoeg vind, het is omdat ik naast u nog zoveel andere dingen en mensen interessant vind op datzelfde moment. Maar leg dat maar eens uit. Of ik ben het aan het uitleggen in deze podcast. Het vierde kenmerk, ook heel herkenbaar voor mij, is wanorde, een gebrek aan organisatie. En de uitspraak chaos in het hoofd, chaos in het huis of omgekeerd, dat is echt heel hard van toepassing op heel veel vrouwen met ADHD. Hoeveel tijd, geld, onderzoek, aankopen ik al niet heb geïnvesteerd om meer en beter georganiseerd te zijn, maar het brengt geen zoden aan de dijk. Het lukt gewoon niet als ik een nieuw product koop om bijvoorbeeld minder vlekken te maken of om sneller dingen te kunnen opkuisen. Ik gebruik dat niet. Dat staat nog in de verpakking aan de kant. Dat soort dingen. Ik voel me soms beschaamd om mensen over de vloer te ontvangen omdat het zo een nest is. En wat ik dan doe, is gewoon alles uit het zicht wegmoffelen zodat het ordelijk lijkt. Nu, recent ben ik daar wel verandering aan het brengen. Ik probeer Een tip uit mijn boek bijvoorbeeld is de Fuck It Bucket, dat ik in elke kamer een mandje zet waar dat ik spullen die ik heb gebruikt de dag, of dat nu mijn sleutels zijn of een oplader, dat ik die in de Fuck It Bucket steek. En op het einde van de week ga ik met zo'n Fuck It Bucket door heel het huis om alles op de juiste plek te leggen. Maar dat is ook weer zo'n ding. Wat is organisatie eigenlijk? We worden verondersteld om medicatie in de badkamer op te bergen of om bepaalde dingen op een bepaalde plek te leggen. Maar ja, moeten we daar echt wel naar luisteren of moeten we gewoon niet meer ons eigen ding doen en dingen op de plek leggen die ons het meeste dient? Om even concreet te maken, zelf heb ik in elke kamer van het huis een pillenstrip liggen, omdat ik weet dat als ik beneden ben en ik moet mijn pilletje nog nemen, klinkt echt als een typisch ADHD-geval, ik moet mijn pilletje nog nemen, maar het is zo. En als ik beneden ben en die pilletjes liggen niet binnen handbereik, dan weet ik dat ik niet ga onthouden of niet de moeite ga doen om helemaal naar boven te gaan om de pilletjes te gaan halen. Dus laat ik de pilstrips gewoon lekker rondslingeren in elke kamer van het huis. Dat is eigenlijk orde scheppen in de chaos, maar dan op mijn eigen manier. Maar ik weet dat voor heel veel andere mensen, en met name neurotypische mensen, dat dat heel raar is of dat dat heel chaotisch lijkt. Maar voor mij werkt het. En dat is ook mijn boodschap. Doe gewoon wat voor u werkt. Maar ja, dat kan een lange zoektocht zijn. Maar daarom heb ik mijn boeken geschreven. Wat bij dit gebrek aan organisatie ook komt kijken, is heel veel geld uitgeven. Impulsief overspenden aan nieuwe systemen, producten, tools, middeltjes om wel dingen geregeld te krijgen, maar dikwijls lukt dat niet. Soms heb ik zelfs dat ik iets koop impulsief en eigenlijk al vergat dat ik het al eigenlijk al had. Serieus spraakgebrek in deze opname, sorry daarvoor. Kan ik dat op mijn ADHD steken? Ik vrees ervoor. Nee, dus dat overspenden is heel moeilijk het kan ook zijn dat we daar dan keiveel tijd in investeren om een nieuw systeem dat ogenschijnlijk werkbaar lijkt op te zetten, maar dat zodra de nieuwigheid van het nieuwe systeem weg is, dat we dat systeem gewoon nooit gebruiken. Ik heb al gehoord dat dat voor heel veel mensen herkenbaar is. En problemen met slechte organisatie, of ja, dat is dubbelop, maar problemen met organisatie en overspending zorgt ook voor financiële problemen in sommige gevallen. En administratie, hoeveel moeite dat ik niet heb met administratie. Ik ben op zich kapitaalkrachtig genoeg om al mijn rekeningen te betalen, maar ik vergeet het zo vaak dat ik brieven krijg van gerechtsdeurwaarders, dat ik te laat ben met mijn btw-aangifte, dat er ooit al een beslag werd gelegd op mijn rekening, dat ik te laat ben met de afbetaling van mijn woonkrediet, omdat ik er maar niet in slaag om een doorlopende opdracht in mijn KBC-app aan te maken. Die dingen, dat kan echt wel voor... Die kunnen echt wel voor serieuze problemen zorgen. En ik worstel daar heel hard mee. En het lijkt allemaal zo eenvoudig. Het lijkt altijd een pasklare oplossing. Maar het is precies of mijn brein is niet in staat om die dingen te doen. En dat is zo rot. Ik zei een tijd geleden, ADHD hebben is je hele leven lang gesaboteerd worden om dan te ontdekken dat jij eigenlijk zelf de saboteur bent. En dat is... ja. Voor mij is dat echt gewoon een uitspraak die zo treffend is. Een kenmerk waar heel veel vrouwen ook last van hebben tenslotte, maar ik zelf totaal niet mee kan relaten, is het moeilijk beslissingen kunnen nemen. Dat zie ik bij heel veel mensen, heel veel vrouwen rondom mij. Zo echt de twijfel van, oké, moet ik dit nu doen of moet ik dat nu doen? Ze staan soms uren in de winkel of de supermarkt omdat ze niet weten van, zou ik nu dat maken of dat maken? En zelfs de kleinste zaken kunnen echt moeilijk zijn om een knoop in door te hakken. Heel veel vrouwen met ADHD hebben last van extreme PMS. 2 weken voor de menstruatie daalt het hormoon oestrogeen, dat ook de aanmaak van dopamine beïnvloedt, waarvan ADHD'ers sowieso een tekort hebben. En dat heeft impact op de hormoonhuishouding. Dus wij hebben heel veel last van PMS. In die mate dat zelfs relatine, medicatie zoals relatine, minder goed kan werken rond de tijd van onze menstruatie. Wij beleven dat dus echt ook veel intenser soms. En ook, het is ook geweten dat in de menopauze vrouwen veel meer last hebben van de typische klachten die daarbij komen kijken. Dus bereid je alvast maar voor, jonge vrouwelijke ADHD'ers. En hoewel ik in andere podcastafleveringen het ook heb over de vele voordelen van condities zoals autisme en ADHD, want die zijn er, hè, creativiteit, empathie, aandacht voor detail, al die dingen zijn sommige van de eerder genoemde kenmerken die typisch zijn voor ADHD bij vrouwen heel moeilijk om te dragen. En vooral als er zoveel onbegrip van de maatschappij komt. Het is ook de reden dat er zoveel schaamte, schaamte bij vrouwen met ADHD aanwezig is. Omdat ze denken van oké, ik moet beter doen, dit ligt aan mij, dit heeft niks te maken met iets anders. Ze zijn zich dikwijls niet bewust van ADHD. En hierbij wil ik ook vermelden dat aan vrouwen sowieso veel hogere standaarden worden opgelegd in termen van galant zijn, sociale codes en die dingen. Als persoon met autisme en ADHD, als vrouw met autisme en ADHD, ondervind ik dat zelf nog op de dubbel en dik. En dat is heel frustrerend, maar ik wil toch proberen, dat is mijn pleidooi een beetje van, heb geen schaamte, we moeten gewoon mensen op vlak van werk, partners, eigenlijk op elk levensdomein beter informeren, want informatie leidt tot educatie en educatie leidt tot meer begrip. En om deze aflevering dan toch op een positieve manier te besluiten, wil ik het hebben over dat ADHD ten onrechte een aandachtstekortstoornis wordt genoemd. Ik pleit zelf voor VAST, een veel inclusievere afkorting als alternatief voor ADHD. VAST staat voor Variable Attention Stimulus Trait en is een term die een tijd geleden geïntroduceerd werd door Dr. Edward Hallowell en Dr. John Rayleigh. Deze inclusievere term benadert ADHD op een heel andere manier dan de traditionele Attention Deficit Hyperactivity Disorder. De twee doktoren die de inclusieve benaming hebben bedacht, zijn van mening dat ADHD de lading niet dekt als het gaat om de complexiteit van de conditie en stellen voor om de focus, pun intended, te verschuiven naar VAST als een meer accurate en minder stigmatiserende term. Want in plaats van dus te focussen op het idee van aandachtstekort, legt VAST de nadruk op de variabiliteit van aandacht. Dat betekent dus, zoals ik eerder al aangaf, dat mensen met ADHD geen tekort aan aandacht hebben, maar eerder een onvoorspelbare en wisselende aandachtsfocus. Ze kunnen, zoals in puntje 1 van de kenmerken aangestipt, kunnen hypergefocust zijn op dingen die hen interesseren, terwijl ze tegelijk ook moeite hebben om zich te concentreren op taken die als saai of oninteressant worden ervaren. En de term stimulus in VAST verwijst naar de invloed van externe prikkels op het aandachtsvermogen. Mensen met ADHD zijn vaak gevoeliger voor hun omgeving en kunnen sneller afgeleid worden door prikkels zoals geluiden, bewegingen of visuele input. Maar aan de andere kant kunnen ze ook intens genieten van prikkels die hen fascineren of aanspreken. En zo kom ik weer al bij het punt dat wij soms wandelende contradicties zijn. Ik heb het gevoel dat dit een vrij chaotische aflevering was. Misschien leuk, gezien het topic, maar ja, ik had een vrij zware EMDR-sessie en misschien was het gewoon te ambitieus van mij om hierna een podcastopname te doen. Maar ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben gehad. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere kenmerken die ik hier bewust niet aan bod heb laten komen, omdat ik vind dat ze een andere aflevering verdienen. Een aparte aflevering, zoals problemen met de slaap en zo. Daar komt dus zeker nog een andere afzonderlijke episode over. En voor nu hoop ik dat jullie voldoende geïnformeerd zijn en alvast uitkijken naar aflevering 8 die er spoedig aankomt, beloofd. Tot de volgende!